Bruidspaar, familie, vrienden, bekenden, gemeente, jongens en meisjes, van harte welkom in deze bijzondere dienst waarin Marten en Lisanne elkaar het jaarwoord willen geven. Bijzonder de kinderen van de basisschool Het Visnet, fijn dat jullie vanmiddag in de kerk zijn. Ik heb begrepen dat zelfs sommigen van jullie voor de allereerste keer in de kerk zijn vanmiddag. Mooi dat jullie gekomen zijn en we hopen en bidden om een gezegende dienst. A very special welcome to our English-speaking guests, Mary and Malcolm Jarvis from England. We are glad you are here again in the service with Mart and Lisanne, like last time with Marlene and Gert-Jan. We hope and pray for a blessed service and we'll pray for Mart and Lisanne, but also for you and your family. Have a good time here and we will thank our God for enjoying this day. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 100, het eerste en het vierde vers. Juich aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap en geeft hem de eer. Psalm 100, vers 1 en vers 4. We willen vanmiddag eerst met elkaar het geloof, ons geloof belijden. En we willen dat doen met de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Thank you.
mag met jullie de schriftlezingen doen. En de eerste is uit Jesaja 61. En daar staat boven het jubeljaar van de verlossing. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken. Dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden. En hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. En dan het tweede deel, dat is uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, de verzen 1 tot en met 9. En daar staat, daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Dan zal dominee Bout met ons gaan bidden.
Trouwe en genadige Heere in de hemel, deze middag mogen we tot u komen in deze bijzondere dienst, in deze blijde dienst van het trouwen van Mart en Lisanne. En Heere, dan komen we in de allereerste plaats tot u om u te danken voor alles wat u ons op deze dag geeft en hebt gegeven. We danken u voor elkaar. We danken u dat u ons vandaag de krachten en de gezondheid geeft om hier te zijn, om als familie bij elkaar te zijn, als twee families bij elkaar te zijn, met zoveel gasten. En dat we nu vanmiddag hier in de kerk mogen zijn. De kinderen van de school en ook verschillende gemeenteleden. Heren, wat is het goed om hier in de kerk en in uw huis te zijn. Omdat we mogen weten dat u in ons midden wilt zijn. En dat we mogen weten dat u de Heere met ons mee wil gaan. Vanmiddag, met het bruidspaar. En Heere, tegelijk bidden wij u, of u dat dan ook wilt geven. Dat we dat mogen zien en dat we ook dat mogen vasthouden. Dat u de Heere uw zegen wilt geven over ons leven. En dat we die zegen ook heel hard nodig hebben. Dat als we het van onszelf verwachten, dat er dan maar heel weinig tot niets van terecht komt. Ook al denken we het vanuit onszelf wel zonder u te kunnen. Heere, wil geven dat we het ook vanmiddag in het bijzonder van u mogen verwachten. Als we zometeen met elkaar naar uw woord mogen luisteren. Wilt u uw zegen geven daarover. Als we met elkaar ook mogen luisteren naar het onderwijs van de kerk over het huwelijk. Geef dat we de dingen mogen begrijpen. En wij bidden u of u heel deze dienst wilt laten uitlopen tot eer van uw naam. We danken u dat we met de familie hier mogen zijn. We danken u voor de ouders. We danken u dat er ook vanmiddag grootouders aanwezig mogen zijn. Heren, we danken u daarvoor. En tegelijk bidden we u, wilt u ons ook sparen en bewaren voor elkaar. En wilt u geven dat we een goede en een gezegende dag met elkaar mogen hebben. Wilt u het zondige en het verkeerde, wilt u dat genadig vergeven. Dat bidden we alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1 en vers 5. tekst voor de preek van deze middag is genomen uit het tweede schriftgedeelte, Filippenzen 4, en daarvan het eerste gedeelte van het vierde vers, zoals u ziet afgebeeld: verblijd u altijd in de Heer. En voordat we na het amen van de prediking met elkaar zingen naar Psalm 26 vers 8, een lied dat aansluit bij onze tekst, maar ook alles te maken heeft met een huwelijksdienst: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Bruidspaar, Marten en Lisanne, familie, vrienden, jongens en meisjes. Wat is het altijd toch weer mooi als je op een bruiloft mag komen. Prachtig aangeklede mensen. Iedereen kijkt blij. En jongens en meisjes, ik zie aan jullie gezichten dat jullie vandaag ook blij zijn. We zijn hier bij elkaar in een prachtige kerk. Een mooie, nieuwe kerk. En voorin zit meester Mart met zijn mooiste pak. En Lisanne ziet er ook mooi uit. Het is hun trouwfeest. Ik kan me voorstellen dat jullie dat erg leuk vinden. Eerder weg van school. Na de kerkdienst hopelijk limonade en misschien wel een gebakje. Ik denk dat we allemaal blij zijn. Laat staan als je zelf trouwt. Of niet soms. Je besluit op een gegeven moment om met elkaar een datum af te spreken. En vervolgens kom je in een stroomversnelling van gebeurtenissen. Een huis om te wonen. Gemeentehuis afspreken. De trouwkaart. De jurk. Maanden en weken ben je ermee bezig. En misschien werd je de laatste dagen wel helemaal geleefd. Omdat er nog zoveel moest gebeuren. En dan is vandaag de dag. De dag van je leven. Net in het gemeentehuis. En nu in de kerk. En daar past eigenlijk maar één woord bij. Je bent blij. Blij met elkaar dat het vandaag zo ver gekomen is dat je met elkaar mag trouwen. Blij dat je ouders en je broers en je zussen dat mee kunnen maken. En blij dat je dat ook hier vanmiddag voor in de kerk samen mag doen. Als een hele nieuwe fase in jullie leven aanbreekt, dat je die fase mag beginnen hier in het huis van God. En daar past maar één ding bij om onze stemming te typeren: blij. Wat een Lisanne, gemeente, in het Bijbelgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, dan zou je ook kunnen zeggen, daar gaat het ook over blij zijn. Blijdschap en blij zijn is de dragende achtergrond van het hele Bijbelgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Ik denk dat je wel mag zeggen van deze hele brief van Paulus. Ook al gaat het over dingen die eigenlijk in de verste verten misschien niets met blijdschap te maken lijken te hebben. En er misschien wel haaks op staan. En juist daarom is deze tekst van deze middag zo'n prachtige, kernachtige samenvatting van deze brief van Paulus. Als we in onze Bijbeltjes de kernteksten van een Bijbelgedeelte rood zouden afdrukken, dan zou de tekst van vanmiddag ongetwijfeld een van de rode teksten zijn. Verblijd u altijd in de Heer. Belangrijke tekst voor vandaag. Voor jullie. Voor u als ouders. Voor ons als gemeente. Voor jou en voor mij. Ik mag in deze bijzondere dienst het woord van de Heer bedienen. En we schrijven als thema boven de preek, de tekst van de preek: verblijd u altijd in de Heer. Twee dingen. Dat is in de eerste plaats een verstrekkende opgave. En dat is in de tweede plaats een voortdurende opgave. Dus verblijft u altijd in de Here, een verstrekkende opgave en een voortdurende opgave. Iedere keer als je de brief aan de Filippenzen leest, dan valt altijd mij weer op het geweldige emotionele en het geladene van deze brief. Ik zal u vanmiddag 3 voorbeelden noemen. En ik weet zeker als u thuis nog een keertje deze brief doorleest, dat u, en dan let op de zinswendingen, u vast en zeker nogal andere voorbeelden en ze kunt ontdekken. Paulus die zegt bijvoorbeeld niet in hoofdstuk 1 vers 8, zoals u en ik dat misschien tegen elkaar zouden zeggen van nou, ik hoop dat we elkaar binnenkort ontmoeten. Nee, schrijft Paulus, ik verlang vurig naar u allen met innige gevoelens van Jezus Christus. In hoofdstuk 2 schrijft hij over Epafroditus in vers 26 niet maar dat hij graag op bezoek wilde komen, maar dat hij vurig naar hem verlangde en in grote angst verkeerde. En tenslotte, als derde schrijft Paulus in hoofdstuk 3 over het lot van degene die niet wandelen in de genade van de Heer Jezus. Dan schrijft hij niet in de vorm van een constatering, als je niet in de Heer Jezus gelooft, dan loopt het slecht met je af. Nee, schrijft Paulus, dan wandel je als een vijand van het kruis van Christus. En schrijft Paulus erbij, dat zeg ik niet als een constatering, nee, ik schrijf dat onder tranen, emotioneel, geladen en beladen. De scherpte en de diepte van het evangelie in emotionele bewoordingen en in een emotioneel betoog. En gemeente Martin en Lisanne, in deze brief staat dus ook onze tekst. Verblijd u altijd in de Heer. Prachtige woorden die je denk ik vast en zeker kunt begrijpen als je die legt naast datgene wat we ook weten uit Handelingen. Van Filippi en van de gemeente daar. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 16 dat Paulus en Silas daar voor het eerst voet aan wal zetten in Europa. En dan het evangelie brengen aan een groep vrouwen die daar bij de rivier bijeengekomen zijn voor een gebed. En je leest even verderop dat Lydia dan tot geloof komt en weer even verderop lees je van die gevangenbewaarder. En als Paulus en Silas uit Filippi vertrokken zijn, dan doet de hele gemeente hen uitgeleide en dan proef je iets van de hartelijke betrokkenheid op elkaar. En dat is een betrokkenheid die al helemaal blijkt uit de brief van de Filippenzen. Want we lezen in deze brief van Paulus dat deze gemeente van Filippi voortdurend voor Paulus gezorgd heeft. En dat ze hem telkens als hij onderweg kwam, was, eten en drinken kwamen brengen. En geld, zodat hij al zijn tijd in de dienst van het evangelie kon besteden. En eigenlijk gaat het zelfs nog een stukje verder. Want als Paulus op een gegeven moment niet meer uit de voeten kan, sturen ze zelfs een broeder uit de gemeente, Epafroditus heet hij, om Paulus te helpen en te ondersteunen waar hij kan. En dan is het toch geen wonder dat je blij bent. Blij met alle gaven die je uit Gods hand ontvangen hebt. Blij bent met de zorg over je leven. Blij om te delen. En de vreugde in de Heer om te delen. En dan is het eigenlijk geen wonder dat dit kleine korte briefje overloopt van blijdschap en vreugde. Filippenzen die kent maar 4 hoofdstukken. En Paulus gebruikt in deze 4 hoofdstukken wel meer dan 20 keer het woordje blijdschap of blij zijn. Het is inderdaad geen wonder dat de gemeente van Filippi terugdenkt met blijdschap aan het bezoek van Paulus en dat het ook andersom is. En dat ze vervuld zijn met warme gevoelens als ze aan de bezoeken van Paulus terugdenken. Want Paulus was het middel waardoor ze het leven in de Heer Jezus Christus vonden. En Paulus die was gekomen met het evangelie van Jezus Christus en het evangelie van de gekruisigde en de opgestane zaligmaker. En dat had de Heilige Geest gebruikt om de harten van de mensen open te breken en open te maken naar de Heer. En Paulus die is daar wel zo geweldig blij mee dat hij tot tranen toe bewogen is over hun liefde tot de Heer en over hun liefde tot hem. Je zou bijna zeggen, niets is makkelijker. Of toch niet? Als u de brief van Paulus, deze brief van Paulus kent, dan weet u dat het toch wel wat ingewikkelder ligt. Want in hoofdstuk 1 blijkt en lezen we dat Paulus vastzit. Paulus zit opgesloten in de gevangenis, beroofd van de mogelijkheid om het evangelie te verkondigen, zit hij elke dag opgesloten in een donkere ruimte. Met misschien wel nauwelijks een streepje daglicht. Dus de mensen op straat wel horen, maar misschien niet zien. En misschien zit je wel vastgeketend aan een muur met een zware ring. Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie wel eens in een gevangenis zijn geweest. Maar een gevangenis heeft allemaal kamertjes, allemaal aparte kamertjes, dat noemen we cellen. En in zo'n cel, want ik ben er wel eens geweest, daar staat een bed en daar staat een bureautje en een kast en daar staat een wc. Nou, ik kan jullie wel vertellen, mensen die daar vastzitten, die vinden dat niet leuk om daar een hele lange tijd te moeten zitten. Dat je zo graag weg wilt, maar niet kunt. Dikke deuren, hoge hekken en bewakers die op je letten. Maar dat is nu. Laat staan vroeger in een cel, vroeger waren daar geen lampen. Er was ook geen matras waar je op kon liggen. Er was geen wc, alleen maar een gat in de grond. Geen verwarming. En 's nachts als het koud was, kortom, dat was verschrikkelijk. En hoe zouden jullie dat vinden? Het aparte is dat je daar bij Paulus maar heel weinig van kunt merken hoezeer dat hem heeft neergedrukt. Integendeel, als Paulus overdag wordt verhoord, dan staat hij daar niet als een gebroken man vanwege de gebroken nachten of vanwege het slechte bed, maar getuigt hij daar frank en vrij van het evangelie. En zegt hij dat hij, in de gevangenis is om Christus wil. En dat maakt zelfs zo'n grote indruk op de mensen. Dat zelfs de meest bange gelovigen ineens voor het evangelie ervan uitkomen. Hoe kan dat? Nou, daar laat hij geen twijfel over bestaan. Ik vermag alle dingen, schrijft Paulus, door Christus die mij kracht geeft. Want het leven is mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus is mijn zaligmaker en hij is de oorsprong en hij is de zin van mijn bestaan. Hem heb ik lief en ik ben in zijn handen. En blijkbaar geeft dat Paulus zoveel moed en zoveel kracht, dat dat dus hem helemaal in staat stelt om boven de narigheid van zijn eigen bestaan uit te kunnen kijken. En om de gemeente van Filippi te kunnen bemoedigen en te kunnen vermanen. En blijkbaar geeft het kennen van de Here dus zoveel kracht en zoveel moed, dat dat dus inderdaad je in staat stelt om dwars door je eigen menselijke omstandigheden de Here te zien en zijn leiding in je leven te beamen. In dat verband klinken de woorden van onze tekst. Verblijd u altijd in de Heer. Ik stel me voor dat de eerste hoorders van deze brief dat onmiddellijk herkend zullen hebben als woorden uit de schrift. Woorden uit de psalmen. Woorden uit Jesaja. Woorden uit de psalmen waarin keer op keer wordt opgeroepen om de macht van de Heer te erkennen over alles wat leeft. Zingt hem met vreugde. Prijs de Heere met blijdschap, om daarmee niet alleen de Heere geloofd en geprezen wordt als schepper, maar ook dat je dat herkent in je eigen leven en daar van harte amen op zegt, verblijd u en verheug je in hem. En toch, er is hier ook nog een andere lijn. Woorden die je ook vindt in de psalmen en bij Jesaja. Paulus die spreekt hier over verblijd zijn in de Heer. En verblijd zijn in de Heer, dat heeft ook alles te maken met de verlossing die er bij de Heere God te vinden is. En Paulus die sluit hier heel nauw aan bij de woorden die we net gelezen hebben uit Jesaja. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met klederen van het heil. Verblijd u in de Heer. Dat heeft dus niet alleen te maken met dat je erkent dat de Heere de koning is over je leven. Maar dat heeft dus ook alles te maken met geborgen zijn in het werk en in het bloed van de Heere Jezus Christus. En die geborgenheid adviseert Paulus dan ook dringend aan zijn lezers. Omdat dat de bodem van je bestaan raakt, waar uiteindelijk alles mee staat of valt. Ik ben rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. En dat maakt zelfs mijn nare bestaan en de narigheid van mijn bestaan hier draagbaar. Ik mag zien op Hem en ik mag zien op een grotere toekomst de prijs van de roeping van God die boven is. En als je die verborgenheid kent, dan ben je blij, verheugd in de Heer. Daarmee is dan meteen duidelijk dat blijdschap en blij zijn dus niet zomaar losse gevoelens zijn. Iets wat je vanuit jezelf kunt oproepen. U ziet dat al in de tekst in Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Want, staat er dan, Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. En je kunt zien dat Paulus die lijn doortrekt. Paulus die zegt in hoofdstuk 1 vers 18 dat hij niet zomaar blij is. Nee, hij is blij omdat Christus verkondigd wordt. En in hoofdstuk 2 is hij blij vanwege het geloof in de gemeente. En dat Paulus daar zelf ook wel van weet, dat blijkt het sterkst in Handelingen 16. Want samen met Silas zingt hij midden in de nacht psalmen en lofzang. Zijn ze inderdaad zelf blij en verheugd in de Heer. Maar weet u, dat gebeurt pas nadat ze met elkaar gebeden hebben. Blijdschap is niet los verkrijgbaar. Blijdschap is altijd een gevolg. En toch, het staat er maar. Verblijd u in de Heere. Er staat niet, laat u verblijd worden in God. Nee, verblijd u in de Heere in de gebiedende wijs. Dat gaat dus blijkbaar niet vanzelf. En het blijkt dat het woord van de Heere altijd tegelijk praktisch is en heel toepasbaar is in je eigen leven. En dat vinden we meteen hier ook. Bruidspaar, verblijd je in de Heere. Hoe doe je dat? Paulus zegt dat doe je door drie dingen. Je in de Heere verblijden, dat doe je in de eerste plaats door niet bezorgd te zijn. Zie je in vers 6. En in vers 7 zie je, door je te verblijden in de Heere, dat doe je ook door te bidden. En in vers 5 zie je, dat doe je door welwillend te zijn. En als je dan aan Paulus zou vragen waarop je dat baseert, dan zou Paulus die zou meteen zeggen, nou dat heb ik van mijn meester, van de Heere Jezus. Die heeft zelfs zijn discipelen bevolen om niet bezorgd te zijn. Maar om een voorbeeld te nemen naar de vogels en de bloemen. En niemand kan door bezorgd te zijn, zegt de Heer Jezus, 1 el van zijn lengte doen toenemen. Kijk naar de vogels in de lucht. En zegt Paulus vervolgens in vers 7. Maak dan van je getop en maak van je gepieker, maak daar nou een gebed van. En leg nou al die dingen neer die je meetorst. Al je bagage en de dingen van elke dag waar je mee zit, leg die nou gewoon bij de Heere neer. En weet dan dat de Heere jou om de Heere Jezus Christus wil verhoren. En dat de vrede van God je harten en je gedachten zal bewaken in Christus Jezus. En dat de Heere dan ooit te veel zal worden, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Je verblijden in de Heere. Dat doe je door niet bezorgd te zijn. Dat doe je door je handen te vouwen. Maar dat doe je ook door welwillend te zijn, zegt vers 5. Een woord wat we niet zo vaak gebruiken. Het wil eigenlijk zoveel zeggen als de bereidheid hebben om klaar te zijn, vriendelijk te zijn. Vriendelijkheid. En dan voor alle mensen, zegt Paulus. Dus niet vanmiddag alleen maar voor een klein select groepje in de kerk of voor een paar vrienden van je die vriendelijk voor jou zijn. Nee, welwillendheid voor alle mensen. Verblijden in de Here heeft dus ook alles te maken met vriendelijkheid jegens alle mensen. En als we dan vanmiddag elkaar deze vraag stellen in deze vreugdevolle en deze blije dienst. Kennen jullie die blijdschap in de Here? Ben je ervan overtuigd dat die blijdschap in de Here volop te verkrijgen is? Dan wordt tegelijkertijd vanmiddag concreet deze opdracht in je eigen leven neergezet. Verblijd je in de Here. Vanuit de overtuiging en de zekerheid, vanuit het woord van God, dat de enige weg is die zekerheid geeft en zekerheid biedt. En dat geloven in de Here nooit alleen maar een kwestie is van woorden, maar dat dat ook merkbaar is in je omgeving. En dat deze drie dingen die Paulus hier noemt, dat dat een heel goede toets is voor ons om te zien of je die blijdschap in de Here in je leven kent of mist. En als het laatste het geval is, als je dat in je leven mist, dat we dan niet uitgepraat zijn, maar juist aangespoord worden om het alleen van de Here te verwachten. En die het dan je ook zal geven als je tot hem komt. Verblijd je in de Here. Een verstrekkende opgave die je hele leven raakt. Je bezigheden van elke dag, je persoonlijke verhouding tot de Here, de zorg van God de Vader, het verlossende werk van de Heer Jezus Christus, het machtige werk van de Heilige Geest. Een opgave met verstrekkende gevolgen. Maar ook een voortdurende opgave. Op gemeente Marten en Lisanne was dat al een hele opgave. Je verblijden in de Heer. Als je nou onze tekst leest, dan zie je dat het eigenlijk nog een beetje sterker is. Om te beginnen herhaalt Paulus in het slot van vers 4 nog een keer die eerste woorden. Verblijd u, opnieuw zeg ik u, verblijd u. En dat wil dus zoveel zeggen dat die blijdschap in de Here voor Paulus wel geweldig zo belangrijk is. Dat daarmee voor hem alles staat of valt. Geloof in de Heer Jezus raakt dus je leven. En gaat dus verder dan de dood. Is, om met de catechismus te spreken, een troost. Een houvast in leven en in sterven. En geeft kracht in moeilijke omstandigheden. Biedt troost als mensen geen woorden meer hebben. Geeft vreugde tegen de klippen op. En daarom is het Paulus er eigenlijk alles aan gelegen om de mensen daarbij te brengen. Om ze daaruit te laten leven. Om ze uit hem, de Heer Jezus, te laten leven. En dat niet maar eventjes, maar voortdurend. Want in onze vertaling is één klein woordje dat we tot nu toe overgeslagen hebben. Altijd. Verblijd u altijd in de Heer. En als je de Statenvertaling leest, te allen tijden. Altijd en overal, om het vers 5 erbij te nemen. Verblijd je in de Heer. Vandaag. op momenten als je blij bent. En op momenten als de Heer het geeft van diepe vreugde en zegen over je leven. Ik hoop ook de zegen van kinderen. Dat je een baan mag vinden. Dat je alle twee af mag studeren. Of vul maar in. En dat je dan de Heere dankt en blij bent. Dat je dan verblijd bent in de Heer. Niet omdat je de dingen dan zelf in je eigen vingers hebt of voor elkaar gekregen hebt. Maar omdat je eigenlijk niets anders kunt dan de Heere daarvoor danken. Alleen, maar ook samen. Verblijd u in de Heer. Martin Lisanne, ik denk dat er vanmiddag ook heel wat mensen in de kerk zijn die... voor wie het leven van elke dag gewoon zijn gang gaat. En voor wie zo'n gebeurtenis als voor jullie vandaag misschien jaren geleden is. En voor wie eerlijk gezegd het leven van elke dag eigenlijk helemaal gevuld is met aardse beslommeringen, met dagelijkse beslommeringen. Maar ook dan heeft onze tekst betekenis en wil onze tekst betekenis hebben. Wie wil leven met de Heer, die leidt nooit een oppervlakkig leven. Want juist dan wil onze tekst een stimulans zijn voor een dankbaar leven. Voor een leven dat je uit de hand van God ontvangt. En dat is toch nooit goedkoop. Verblijd u altijd in de Heer. Dat is dus ook als het moeilijk is. Dat is dus ook als het moeilijk wordt. Als je moeite kent in je leven. Als er moeite komt in je leven. De woorden van het begin van het klassieke huwelijksformulier werkelijkheid zijn in je leven. Omdat aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis overkomt. Om je dan te verblijden in de Heer. Paulus laat zien dat dat kan. Als dagelijks de zorg van de gemeente je overvalt. Als je opgesloten zit in de gevangenis. Als je je levenstaak niet kunt uitoefenen. Als je ziek bent. Als je misschien naar het ziekenhuis moet. Als je het liefste wat je hebt, als je dat kent, kwijtgeraakt. Dat juist dan het geloof de kracht biedt. Om tegenslag te kunnen verdragen. Dat je dan zelfs blijdschap kunt kennen. Terwijl het onom je heen helemaal donker en duister is. Verblijd u in de Heer. Inderdaad, een opgave. En dan wil ik u tenslotte nog even uitleggen waarom ik hier voor het woord opgave gekozen heb. In plaats van het misschien veel hedendaagsere opdracht. Heel eenvoudig, omdat in dat woordje opgave ons woordje gave ligt opgesloten. Verblijd u altijd in de Heer. Een opgave. En tegelijkertijd een gave. Blijdschap in de Heer als gave van de Heilige Geest. Als gave van de Heer zelf. Genade die de Heer geeft. Genade die de Heere geeft en wil geven. Blijdschap voor elke dag. Dan ben je blij. Als je dat kent in je leven. En wat ben je blij. Als je hem kent in je leven. Amen. We gaan nu met elkaar het huwelijksformulier lezen en gaan over tot de bevestiging van het huwelijk. En we lezen daartoe het bekende formulier dat hertaald is. Mart van Wijngaarden en Lisanne van Krimpen, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader en dat hij hemel en aarde en alles wat erin geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is dit nou been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. En daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden wordt, behoort te worden, en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk Godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer ze die ontvangen, in de ware kennis en vreze God zullen opvoeden tot eer van hem en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerten zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om de ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave van de onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. En dit zullen ze doen naar christelijke regel, met wedeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot een hoofd van de vrouw. En zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het brozer aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade des levens bent en omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd is en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Adam tot hulp en na de zondeval heeft God tot Eva in haar persoon tot heel het vrouwelijke geslacht gesproken. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar velen het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar heer noemde, ook zult u uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven, zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Ik wil jullie verzoeken om op te staan. Ik kom van de kansel af. Mart van Wijngaarden en Lisanne van Krimpen. Nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om dit heilige huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente en verlangt u ernaar dat uw huwelijk bevestigd wordt. Wat is daarop uw antwoord? Wat is daarop jouw antwoord? Ik neem u allen die hier bijeen zijn tot getuige dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen. Uw begin zij in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Mogen jullie elkaar de rechterhand geven. Mart van Wijngaarden, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw, Lisanne van Krimpen, hier tegenwoordig? Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u tenslotte dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Lisanne van Krimpen, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Mart van Wijngaarden hier tegenwoordig? En belooft u hem dat u hem gehoorzamen zult, hem dienen zult en helpen zult, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en een trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het evangelie? Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Gemeente, wij gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 134, het tweede vers. En onder het zingen daarvan mogen Mart en Lisanne knielen. Dan gaan we met elkaar bidden en tenslotte zingen we met elkaar Psalm 134, vers 3. Laten we bidden. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van de beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die alles tegenover hem is. En u hebt geordend dat zij die twee waren één zouden zijn en u straft alle onreinheid. Wij bidden u, wilt u deze twee mensen die u tot het heilig huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, uw heilige geest geven, opdat ze samen heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil en tegen alle kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen, als het u behaagt die te geven, godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam en tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wilt u ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heer, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Staan, hoor. Ja. Bruidspaar Lisanne en Mart. Namens de kerkenraad van de Pnielkerk mag ik jullie van harte feliciteren met jullie huwelijk en de zogenoemde trouwbijbel overhandigen. Een voorrecht dat ik dit als vader kan en mag doen. Daar sta je dan, getrouwd, man en vrouw. Beide opgegroeid in een christelijk gezin. Jullie hebben elkaar ontmoet en zijn op zoek gegaan hoe jullie je toekomst samen vorm willen geven. Trouwen willen jullie in de kerk, voor Gods aangezicht, zijn zegen vragen. Die zegen van God gaat zichtbaar met jullie mee. De Bijbel die je ontvangt is het teken dat God erbij wil zijn. God gaat mee met zijn woord en wil jullie hieruit leiding geven in je leven. De betekenis van het woord evangelie is blijde of goede boodschap. Die vreugdevolle boodschap mocht vanmiddag in de prediking centraal staan. Ik hoop dat jullie in de Bijbel dagelijks die vreugde zullen vinden. Die zal je alleen vinden als je leert omhoog te kijken. Als je blijft kijken naar jezelf of naar de mensen om je heen, zal je zeker ook mooie dingen zien, maar ook tekortkomingen en zonden. Echte blijdschap zal je alleen zien als je omhoog kijkt naar de boodschapper van het evangelie, onze Heere. We weten dat geloof in God en deel krijgen aan zijn belofte geen automatisme is. Dat het God zelf is die dit aan ons moet schenken. En het mooie is dat wij een God hebben die belooft dat hij ons alles wil schenken, mild en overvloedig, al wat ons ontbreekt. En dat op grond van zijn eigen verbond. Laat je zo dagelijks leiden en ga jullie weg in blijdschap. Nogmaals, van harte gefeliciteerd en Gods zegen in jullie leven.
Nou jongens, nou zijn jullie aan de beurt, hè? Nou mogen jullie zingen. Dan gaan we naar jullie luisteren.
Thank you.
Laten we met elkaar eindigen met dankzegging. Heere, trouwe, genadige God in de hemel, we danken en loven u bijna aan het einde gekomen van deze dienst, voor alle dingen die u ons in deze dienst hebt gegeven. We danken u met elkaar dat we getuigen mochten zijn als vrienden, ouders, opa's en oma's van het jawoord van Mart en Lisanne. We danken u met elkaar dat we uw woord hebben gelezen. Dat we uw woord hebben gehoord. Uw woord met die verstrekkende en voortdurende opdracht. Verblijd u in de Heer. En Heere, dan moeten we eerlijk zijn. Als we dat zien, als we dat spiegelen, dat woord van u, als we dat spiegelen aan ons eigen leven, dan komt die oproep tot ons, tot een ieder van ons. In welke situatie van ons leven we ook zijn. Inderdaad, op een dag als deze, waarin we blij zijn. Maar ook misschien volgende week, als de dingen tegenzitten. Of als we ook op zo'n dag als deze aan de ene kant blij zijn en aan de andere kant verdrietig zijn omdat we een geliefde moeten missen. En dat juist op zo'n dag als deze dat zo ontzettend voelen. Heer, leer ons dat we dan vast mogen houden aan uw woord. En Heer, wat een voorrecht en wat een zegen is het. Dat we het dan niet van onszelf hoeven te verwachten. Maar dat die blijdschap en die rust en die troost die in u is en in u te vinden is, altijd een gave van u is. Die u mild geeft en overvloedig wilt geven aan een ieder die tot u komt. Heere, wij bidden u of u uw zegen wilt geven over het leven van Lisanne en Mart. Zoals we dat net om gebeden hebben. Zoals we dat net gehoord hebben uit ons formulier. Wilt u heel persoonlijk ook in hun leven en meegaan in alle stappen die ze mogen zetten. Wilt u ze helpen in de studie. Wilt u ze helpen om elkaar lief te hebben. Ook als in tijden als het misschien moeilijk is en het leven tegen zit. Heer, geef dat we dan niet elkaar verwijten maken. Maar dat we samen met elkaar op de knieën mogen gaan. En dat we het van u verwachten. Dat we, als we het in die houding doen, dat ons huwelijk altijd dan tegen een stootje kan. Heer, wij danken u dat we vanmiddag ook als opa's en oma's daar getuigen van mogen zijn. Als onze kleinkinderen trouwen. Als onze kleinkinderen zelfs in de kerk trouwen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Heer, wij bidden. Wilt u zijn met een ieder van ons? In onze eigen omstandigheden, in onze eigen vreugde, in onze eigen zorg. We bidden u vanmiddag ook voor onze gasten. Onze gasten uit Engeland, wilt u hen zegenen in hun omgeving. We mogen u bidden vanmiddag voor de kinderen van de basisschool uit Elst. Wij bidden u om uw zegen over deze school. Als we die Bijbelse boodschap mogen horen, zoekt eerst het Koninkrijk van God. En als we dat jonge kinderstemmen mogen horen zingen. Heer, wat is het groot als u dat in ons leven wilt realiseren en realiseert. Of we nu 8 zijn of 88. Wilt u nu met ons gaan als we deze kerk mogen verlaten? Wilt u de komende dag en de komende uren ons zegenen? Geven dat we het ook in deze dingen, in alles van u de Heere mogen verwachten. Wilt u ons onder uw hoede nemen? Dat bidden we u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, die door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn en wilt wonen en in onze harten wilt werken. Vergeef het zondige en het verkeerde. Dat vragen we alleen om Jezus wil. Amen. Eerst vindt nu de collecte plaats, de dienst van de offeranden, en daarna zingen we met elkaar het eerste vers uit Psalm 123. Psalm 123, vers 1 zingen we met elkaar na de collecte. U mag opstaan, voor zover dat mogelijk is. Nadat we de zegen ontvangen hebben, vindt er een voorspel met trompetten plaats en zingen we nog met elkaar: Heer, u bent mijn leven. Dan, na het zingen, gaan we met de kerkraad en het bruidspaar hier naar de consistorie. En als we met elkaar gedankt en gebeden hebben, dan zal het bruidspaar terugkomen en hiervoor in de kerk plaats nemen om degenen die niet in de gelegenheid zijn om ze straks te feliciteren, alsnog hier de hand te drukken. Ontvang dus nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest
zij en blijven met u allen. Amen.
Ja.